Welkom bij Mysterie der Dood, jullie nieuwe moordzaak-podcast. Hier zijn jullie hosts, Amber Leuns en Emily Tillian.
Hallo!
Hallo!
Welkom bij een nieuwe aflevering.
Ja, aflevering 8.
8, ja. Wow, ik moest ook even tellen.
Ja.
De vorige aflevering was Suitcase Killer.
Yes.
Dat was jouw zaak.
Ja, dat was mijn zaak.
Een interessante zaak, een korte zaak, maar ook wel interessant.
Speciale zaak.
Het was goed dat het een korte zaak was na Jeffrey Dahmer.
Ja, dat was een keer nodig.
Ja, dus vandaag is het mijn beurt weer voor een nieuwe zaak.
Ja.
Deze voor de Belgen gaan waarschijnlijk deze zaak wel kennen.
Ja.
Want het is een Belgische zaak. Voor de Nederlanders denk ik niet echt dat er veel deze zaak gaan kennen.
Ik heb al gehoord dat veel mensen deze wel kennen.
Ja?
Ja. Ik heb al een podcast van gehoord van een ander, denk ik.
Oh.
En dat van Nederland was.
Oh, oké.
Okay. Ze was al verbazendwekkend, maar...
Ja.
Goed.
Dus de zaak van vandaag is de parachutemoord.
Oh nee, hoe gaat die dood? Nee, grapje, dat is een joke.
Nee.
Nee, nee.
Ja, dus voor de Belgen... Het is een zaak die nog niet zo heel lang is... Voor de mensen die het niet kennen, zal ik het zo even zeggen. De Belgen gaan hem kennen, omdat het in België zelf gebeurd is. Dus het komt heel dichtbij. Vooral voor de Limburgers, want het is in Limburg gebeurd.
Het is ook heel dicht bij mij geweest. Heel dicht, niet heel ver.
Waar ik nu woon, is het ook tamelijk dichtbij. Want ik vroeger woonde, was het iets verder van weg. Maar waar dat de persoon in het gevangen heeft gezeten gehad... En weet ik veel wat allemaal, dat was allemaal in Limburg, hè? En wij wonen hier in Limburg. Dat is heel raar. Daar kun je zo niet bij nadenken dat je zo... Oké, dat was... Het dateert uit 2006, het verhaal. Ja, jij was toen 2 jaar oud. Ik was 1 jaar oud.
Ja.
Ja. Dat denk je zo van... Wij waren baby's en peuters toen dat dit gebeurde. Dus het is letterlijk ook in ons leven gebeurd.
Ja, dat is gek. Ja.
Ja, dus we zullen er maar aan beginnen voor de mensen die het verhaal nog niet kennen van de parachutemoord. Oké, dus zaterdag 18 november. Het was een normale nieuwsdag in België. Ja. Whatever het nieuws dan was. Waarschijnlijk weer van, er is een ongeluk gebeurd of er heeft weer iemand dronken achter het stuur gezeten. Dat is zo bijna dagelijk nieuws tegenwoordig, spijtig genoeg. Maar in de namiddag komt er nieuws. Er is een parachutist neergestort. Het nieuws komt iets voor 4 ongeveer. In Opglabeek zei iemand, ik ben al onderweg. Dus die persoon van die werkte bij de redactie van het nieuws en zo, die was al onderweg naar de plaats van het ongeluk. En het duurde natuurlijk weer niet lang voordat de pers er alweer allemaal waren. En het was een kleine woonwijk in Limburg. Het blijkt snel dat het om een parachutiste gaat, dus over een vrouw. De valscherm springt... ik weet niet hoe ik moet uitspreken. Valscherm sprong, noemt dat. Dat is een speciale parachutiste sprong, weet ik veel wat. Is neergestort in een tuin van een gewone bewoner. In vogelvlucht ongeveer 3 kilometer van het vliegveld van Zwartberg, dus dat is Genk.
Ja.
Voor de mensen die dat niet weten. Paula, de vrouw der huizes, die daar gewoon woont, in dat huis waar dat ze is neergestort, die was in de tuin bezig. Ze zegt dat het waarschijnlijk rond 12:30 moest gebeurd zijn. Ze weet het ook niet heel goed precies, want ze was gewoon de was aan het ophangen in de tuin. En toen opeens hoorde ze een keiharde slag. En daarna was het terug muisstil. Dus ze dacht er niet veel van. Waarschijnlijk weer een vliegtuig of zo, dat door de geluidsmuur of zo vliegt, want dat heb je heel vaak tegenwoordig. En ze keek in de lucht en ze zag toen parachutisten dalen. Maar dat is heel normaal, want ze woont heel dicht bij het vliegveld waar dat de parachutisten worden opgestegen, waar ze opstijgen en waar dat ze uiteindelijk ook terug landen in de buurt. Dus dat vond ze niet zo abnormaal. Ze wist niet goed. En ze keek toen naar de planten en toen zag ze een wit doek liggen. Ja, dat klopte niet, want ze had nog niks opgehangen van haar was, dus er kon nog niks in gaan waaien. Het was niet heel groot. Ze zegt dat het zo een beetje de grootte was van een kussensloop. Of, ja, het gaat niet veel groter dan dat zijn geweest. Toen ze dichterbij ging kijken, zag ze dat er iemand onder het doek lag. Ze zag een been en een voet uitsteken. Ze is haar man gaan roepen, die was in de voortuin bezig op dat moment. Was het doek er niet geweest, zegt ze, dan had ze waarschijnlijk die persoon nog nooit gezien gehad. Omdat die echt in de struiken lag. Je zag ze niet. Dus je moest planten aan de kant duwen om te zien dat er iemand lag. Ze lag op haar rug. Dus ze kon gewoon haar gezicht zien en ze droeg een helm van de sprong. Je moet een helm dragen, dat is een veiligheid. Dus ze bewoog niet en er kwam geen geluid uit de vrouw. Het was een vrouw die gevallen was. Ze heeft meteen de 100 gebeld, zegt ze. En die zijn meteen gekomen met een mug. Dus nog sneller dan een ambulance. De tuin was 10 meter breed, ongeveer. Als ze 2 meter verder had gelegen, dan lag ze bij de buren. Dus ze is echt op een mini-stukje is ze geland. Ze had ook in de haag, zo'n haag of tegen een draad kunnen vallen. Of ja, weet ik veel hoe dat de tuin is omheild. Twee brandweermannen, snijden de struiken weg. Zodat ze aan de vrouw kunnen, zodat de hulpdiensten eraan kunnen. Ze droeg een fel oranje springbroek, rode vlies, een zwart sjaaltje en sportschoenen. Ze knippen haar harnas door. En de mug knipt haar trui en t-shirt ook door voor haar te kunnen reanimeren. Ze proberen haar nog te reanimeren en haar terug tot leven te wekken, maar het was te laat. Ze was overleden. Fysiek zag je niks aan haar. Ze had geen blauwe plekken, ze had geen armen naar de verkeerde kant of zo uitsteken. Als je een arm breekt, kan dat soms naar de verkeerde kant gaan, omdat die bot verschoven is. Hè?
Ja.
Dus ze is waarschijnlijk door de klap doodgegaan. Door interne wonden van de organen en botbreuken die er wel waren. Maar ze zeggen dat fysiek zag je niks. Dus was waarschijnlijk haar ribbenkas dat vooral gebroken kan zijn. Wat dan ook haar hart kan beschadigen door die ribben. Want die ribben beschermen je hart wel. Maar als ze breken, kunnen ze ook schade toebrengen natuurlijk.
Ja, ja.
Marcel Somers, een andere parachutist, is intussen ter plaatse gekomen. Dat was de man die met haar uit het vliegtuig is gesprongen. Hij was een vriend van de vrouw. Hij riep de hele tijd de naam Els. Hij riep ook, de parachute moeten we hebben. Dit is niet normaal. Marcel was er in eerste instantie ook geslaagd om de gsm van Els, maar dat ze nu weten dat Els van Doren was, te pakken. Hij pakt haar gsm dus en hij belt naar haar man. Naar Els van Doren, haar man. Hij vertelt wat er gebeurd is. Na het gesprek wist Marcel het sms'je dat hij net daarvoor naar haar had gestuurd. Jij bent mijn nummer 1, had hij naar haar gestuurd. Enkele mensen van de club van de parachutisten die kwamen aan en vertelden wat er misschien is fout gegaan. Haar man van Els, Jan de Wilde, en haar zus Ann waren er ook. Toen Jan naar de club ging om haar spullen te halen, viel het stil in de parachuteclub. De vriendin van Els, genaamd Els Klotemans. Klotemans?
Ik weet niet. Sorry. Ik hoor mijn lach proberen in te houden.
Ik denk maar. Klotemans, maar ik weet niet. Het zijn 2 T's, dus dan is Klotemans, denk ik.
Klotemans.
Klotemans.
Ja, Klotemans.
Ik zeg altijd Klotemans, ik weet ook niet waarom. Ja, maar dat is waarschijnlijk voor pubertijden en uw gedachtegang.
De gedachtegang gaat andere weg op, maar we gaan Klotemans proberen te zeggen.
Klotemans voor je. Ja, ik zeg altijd Klotemans, maar mijn vaken zegt dat ook, omdat hij ook nooit weet hoe dat hem het moet uitspreken, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat ik het een beetje van hem heb overgenomen.
Ik denk het ook.
Dus de vriendin van Els Klotemans, herkent hem en spreekt hem aan. Jan herinnert hem dat Els een vreemde grijns op haar gezicht had. En bedroefd leek ze niet echt. Els ging naar de materiaalkamer voor Els haar spullen te pakken. Het is heel raar, want ze noemen allebei Els. Maar ik ga proberen zo vaak mogelijk Els van Doren zeggen of Els Klotemans. Want anders is het veel te verwarrend, vind ik persoonlijk. Dus Els Klotemans ging Els van Doren haar spullen halen. Jan en iemand anders die hem had gebracht, omdat hij zelf niet in staat was om te rijden, omdat hij juist had gehoord dat zijn vrouw verongelukt was, volgde haar. Maar ze sloot de deur achter zich en zij waren buiten gesloten. Halve minuut later komt ze met de spullen buiten. De handtas van Els van Doren ligt in het midden van een zak die dat ze mee had. En dat vindt Jan een beetje vreemd, omdat ze altijd heel secure was met haar spullen. Ze was altijd heel heilig op haar spullen, want hè, op een club daar wordt nogal eens iets gestolen, omdat niet iedereen altijd aandacht schenkt aan de spullen. En zeker als je in een vliegtuig zit, kun je niet checken of je spullen veilig zijn.
Dat is waar.
De parachutehelm die Els van Doren droeg, had ook een camera. Dus de politie heeft die camera van de parachutehelm gehaald en hebben die meegenomen voor verder onderzoek. Haar parachute namen ze ook in beslag. Het is 6:00 in de avond ongeveer als de begrafenisondernemer wegrijdt met het lichaam van Els van Doren. Dus dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft bijna een ganse namiddag geduurd. Tegen dat alles een beetje op orde was. En toen is iedereen de tuin uitgegaan rond 6:00. Die dag was het ook wel een wisselvallige herfstdag. Het was november, dus dat is niet altijd meer het beste weer. Zoals in de zomer is dat spijtig genoeg niet meer. Dus er werd misschien die dag zelfs niet gesprongen. Rond 9:30 kwam Els van Doren aan met haar vaste springpartner en meer dan vriend, weet de club, Marcel Sommers. Els sprong heel vaak. Dat was een... Ja.
Hobby.
Ja, dat was echt een hobby van haar. En zij heeft meer dan 2000 sprongen gedaan. Of wel zelfs meer dan dat. Dat is
heel veel.
Ze heeft echt, en op 1 jaar doet ze echt heel veel sprongen. En ook, je kunt meerdere sprongen op een dag doen. Dus dat deed zij ook. Haar vaste springpartner was Marcel Sommers. Sprong heel vaak. Om 11:00 mocht er uiteindelijk toch gesprongen worden. Een groep freeflyers verlaat die dag als laatste. Het eerste vliegtuig. Dat zijn Els Klottemans, Els van Doren, Marcel Sommers en Tom Bolsius. Wat ik ook af en toe ga zeggen is de naam Babs. Dat is Klottemans, Els, maar dat was haar bijnaam in de club, Babs. Omdat twee Elsen in de club, dat is een beetje verwarrend. En dat gaat in dit verhaal ook een beetje verwarrend zijn. Dus ik ga proberen zo vaak mogelijk de achternaam erbij te zetten. Zodat jullie ook weten over welke Els het gaat.
Kan je ook niet voor Babs zeggen?
Ja, maar ik heb dat niet altijd opgeschreven, omdat het niet altijd gezegd werd. En ik dacht er dan ook niet aan.
Oh, yeah.
Maar ik schreef wel altijd de achternaam erbij.
Ah, okay.
En soms wordt er Babs gezegd, dus dat kan zijn dat ik af en toe Babs zeg. Maar dan ga ik ook wel erbij zeggen Els Klottemans.
Ja, okay.
Dus dan ga ik er wel bij zeggen. In het vliegtuig blijft Babs, of Klottemans, achter. Als ze springen. Dus eerst springen de andere drie en zij springt later. Els van Doren trekt haar parachute open, maar er gebeurt niks. Ze kent de noodprocedure om te doen als haar hoofdparachute niet open gaat. Ze is nog steeds in een vrije val en nadert de aarde met een snelheid van 200 km per uur. Ze heeft minder dan 20 seconden ongeveer om te handelen. Ze probeert de reserveparachute te openen. Ze is op zo'n 500 meter van de grond reserve. Parachute hapert en het opent ook maar in gedeelte. Dus haar val is gebeurd omdat haar hoofdparachute niet opende, maar haar reserve ook niet. Dus ze valt met een hoge snelheid op de grond. Ik denk dat Marcel het terug had gezegd naar de clubbaas van dat Els haar van Doren haar parachute allebei niet opende. Ja. En ja, hij moest dat melden aan de club, want hij moest gaan kijken, want hij was de clubbaas.
Mm-hmm.
Dus hij moest gaan kijken, want hij is verantwoordelijk eigenlijk voor die mensen, omdat hij de basis van die club. Dus ik denk dat je dan ook deels verantwoordelijk bent. En je kent die mensen ook goed, want Els van Doren was ook heel bekend in de club van Zwartberg. Die ging daar elk weekend naartoe bijna. Dus die was er zelfs bevriend met heel veel mensen. Op een gegeven moment meldt de clubbaas aan de club dat Els en parachutes allebei niet zijn opengegaan en dat hij niet meer kan zeggen. Terwijl de meesten nog vol met vragen zitten, blijkt dat er één iemand zich brullend en hysterisch op de grond laat vallen en hartverscheurend begint te huilen. En dat was Els Klottemans.
Oei, toch erg.
Els van Doren was getrouwd en had 2 kinderen. Niemand van de club mocht Els van Doren begroeten, omdat moord niet was uitgesloten. Dus niemand mocht naar haar toe gaan voor een laatste groet. De familie van Els van Doren was ook heel kwaad, wat ik begrijp, omdat iedereen in de club wist dat Els van Doren een 5 jaar lange affaire had met Marcel. Maar niemand zei daar iets van. Dus zij ging al 5 jaar vreemd met haar man. Hè? Dus zij ging vreemd. Enkele mensen van de club zijn toch stiekem het lichaam kunnen begroeten. Onder hen Tom Bolsius. Bolsius?
Niet de Jos weer? Of wat je nu vertelt?
Huh?
Wie was dat weer? Of was
dat,
was,
dat wil ik net zeggen. Dat was een van de mannen die mee uit het vliegtuig is gesprongen op de dag dat ze is overleden.
Maar waarom gaan zij dan en niet regelen dat de familie kan gaan? Want dat is toch... Ja.
Hoe bedoel je?
Dat is toch erger dat familie niet haar kunnen zien?
Nee, de club mocht haar niet zien. Familie de familie wel.
Oké.
Heb ik dat verkeerd uitgelegd dan?
Ja.
Oei.
Of, het kan zijn dat zij wel doorhebben, maar dat ik dat gewoon niet doorheb.
Ja, dus de familie mocht Els begroeten, maar de clubleden mochten Els niet begroeten.
Wat begrijpelijk is.
Wat inderdaad begrijpelijk is. En Els Klottemans ging haar ook nog begroeten.
Oeh.
Ronnie, een soort materiaalmeester en een militair, stelde op de plaats van het incident al vast dat er iets mis was met de parachute. Er ontbrak iets cruciaal aan het valscherm. De pilotchute. Ik weet niet of ik het juist uitspreek, want ik zit niet in de parachutewereld. Maar dat is een klein zwart parachute dat zorgt dat het hoofdvalscherm kan ontplooien. Dat zit daar waarschijnlijk zo tussen of onder, zodat dat mooi kan openplooien, zodat je niet je reserveparachute moet opendoen. Ze hebben ernaar gezocht, maar ze hebben het niet gevonden. Het tweede dat hem opviel, is dat een van de bevestigingsriemen van de reserve is doorgesneden. De brandweer kan niet meer precies zeggen welke dat zij hebben doorgesneden, want ze hebben inderdaad haar vest moeten afsnijden voor haar te kunnen reanimeren. Dus het kan zijn dat het door de brandweerman is geweest, maar het kan ook zijn dat het sabotage is.
Oh, zo erg eigenlijk.
Inderdaad. De camera die dat gefilmd heeft die dag laat zien hoe het is gebeurd, maar er is eigenlijk vrij weinig vreemds te zien. Alleen dat er in een seconde iets roods voorbij flitst. Zelfmoord sluiten ze heel snel uit. Dus het blijft waarschijnlijk bij moord. Want maar, de kans...
Waarom is zelfmoord sowieso uitgesloten?
Dat ga ik zelf eens uitleggen. Okay.
Ik ben gewoon veel te vroeg bij alle feiten.
Dat is niet erg, dat is leuk, want dat wil zeggen dat je geïnteresseerd bent. Dat is altijd goed. Dus het blijft waarschijnlijk bij moord, want de kans dat beide valschermen, dus hoofdparachute en reserveparachute, niet opengaan, is 1 op 1 miljard.
Oei.
Dus dat is...
Je moet 1 op die miljard zijn, hè?
Ja. Het kan. Dat zou heel ongelukkig zijn. Maar omdat er een deel miste en iets gesaboteerd was waarschijnlijk, is het waarschijnlijk moord.
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Haar man is verdacht. Is een verdachte. Omdat zijn vrouw inderdaad een affaire had met Marcel. Marcel was niet echt een verdachte, omdat hij eigenlijk niet echt een motief had. Maar al heel snel komt er een nieuwe verdachte bij. Els Klottemans. Dagen na het ongeluk duikt de vermiste pilotchute weer op. Het stuk stof dat verdwenen was. Het stuk stof is teruggevonden in een van de bomen op de weg naar Zwartberg. Meer dan 20 meter hoog in een boom. De vinder is Els Klottemans.
Oei.
Oei, ja.
Dat is niet zo slim, hè?
Ze zegt dat ze het toevallig heeft zien hangen. De brandweerlui haalt het uit de bomen met latex hangschoenen en steken het in een bruine envelop voor evidence, hè, voor bewijsmateriaal.
Mm-hmm.
Els Klottemans heeft bevestigd dat het stuk stof van Els was en werd hysterisch.
zij heeft Els een paar keer zien springen, dus ze weet hoe dat het stuk stof eruit ziet waarschijnlijk. En ze weet ook ondertussen dat het stuk stof vermist was. Hè? Miste van de parachute. Dus ze wist met waarschijnlijk 100% zeker dat het van Els was, van Doren. En dus werd ze hysterisch. Op 30 november 2006, dus 12 dagen na...
Hoe welke datum?
30 november. En 18e is het gebeurd. Dus 12 dagen na het ongeluk...
Ja.
Kloppen de speurders bij Els Klottemans aan. Het is na 7 uur 's avonds en ze hebben een huiszoekingsbevel. Ze nemen haar laptop in beslag en een gevoelensboek. Een dagboek dat ze van haar psychiater moest bijhouden. De speurders pakken haar ook mee naar Tongeren. Ze hebben het vriendelijk gevraagd en ze heeft toegestemd. Het verhoor duurt 5 uur.
Hoi joh.
Ja, dus dat is al heel lang. 5 uur lang verhoord worden, dat lijkt me geen pretje.
Vermoeiend, denk ik.
Dat denk ik. 1 en 2. Ik denk dat dat ook heel stresserend is. Vermoeiend en stresserend. Want je zit daar en je vriendin, want zij was vrienden met Els van Doren... Ja, dan zit je daar en moet je praten over de dood van je vriendin.
Ja.
Dat is ook heel stresserend, maar
ze moeten het ook al doen, hè. Ze moeten echt wel dingen gaan vinden, hè.
Ja, zeker en vast. In het verhoor zei Klottemans dat er maar 3 verdachten eigenlijk konden zijn. Marcel, Jan en zichzelf. Na het verhoor zit het een beetje dwars bij haar dat ze zichzelf had genoemd. Dus ze maakt een afspraak... om alles een beetje duidelijk te maken, om een nieuw verhoor te hebben. Woensdag 20 december 2006, om 2:30, was die nieuwe afspraak. Dus dat is eigenlijk heel laat, dat is een maand later. Maar ze is nooit komen opdagen. Snel werd duidelijk waarom. Els Klottemans had die ochtend zelfmoord proberen plegen. Ze had een overdosis geneesmiddel genomen... Waarom? Ze kon de moord op haar beste vriendin niet verwerken. En er was ook onderzoek gestart naar het rode voorwerp dat voorbij kwam op de beelden. Dus hetgene was, ze kon het niet aan dat haar vriendin dood was.
Mm-hmm.
Wat later ook gezegd wordt, Els Klottemans, zoals ik eerder zei, zag een psychiater. Ze was niet mentaal 100%. En Els van Doren hielp haar daar soms bij. Zij kon met... haar praten. Dus dat die persoon was weg. Klottemans werd naar een psychiatrische instelling gebracht en vierde haar 23e verjaardag daar. Dus zij was nog maar 23. Eigenlijk 22.
Zo jong?
Ja. Ik was ook eerst verbaasd toen dat ik die leeftijd zag van haar. Toen het ongeluk is gebeurd. En toen dat zij werd... Toen het werd verteld dat ze haar verjaardag daar heeft moeten vieren.
Echt jong, jong.
Ja, dat vind ik ook echt jong.
En andere Els?
Die was al wat ouder. Die was in de 40.
Oh ja.
Ja, mijn wiskunde is niet even goed, maar ik denk, ja, in de 40. Dus, maar ja, het wil niet zeggen dat er een leeftijdsverschil is dat je geen vrienden kunt zijn, natuurlijk.
Nee, perfect kan dat.
Inderdaad. 17 januari 2007 gaan onderzoekers herhalen voor een verhoor in Tongeren. Het duurt de ganse dag, dus de hele dag wordt er verhoord en weet ik veel wat. Ze verschijnt 's avonds voor de onderzoeksrechters, maar blijft ontkennen dat ze iets gedaan heeft. De onderzoekers nemen haar in hechtenis, want zij is een verdachte. En Marcel was uitgesloten heel snel en haar man... hebben ze ondertussen ook uitgesloten.
Weet je ook waarom?
Als wacht. Omdat Jan de Wilde, de man van Els van Doren, wist niks van de affaire af. Dus er is geen motief.
Maar hij kan toch ook liegen?
Ja, maar er is... Dit heb ik niet opgeschreven, maar ik weet het wel nog. Er was een moment dat de politie bij Jan is geweest. En ze hadden een gesprek. Ze zeiden, wist je dat uw vrouw een affaire had? Nee. Toen zei die politieagent, als ik ook maar 1 telefoontje krijg, ook al is het anoniem, en ik krijg te horen dat je wist van de affaire, kom ik je persoonlijk in de handboeien slaan. Want dan had hij een motief. om haar te vermoorden. Maar hij wist er echt niks van.
Ja, ja. Op zich, ik vind dat zo een rare ding. Want als hij dat nooit zich verteld heeft tegen iemand, is dat wel best, maar zo niet zo er een reputatie wou.
De hele club wist van de affaire af, maar niemand heeft iets tegen hem gezegd. En iedereen bevestigt dat. We hebben nooit iets tegen hem gezegd. Want zij, ja, Jan zelf heeft ook gesprongen gehad, was ook valschermspringer of weet ik veel dat, sprongen, of weet ik veel dat je dat moet zeggen.
Yeah.
Maar die kwam bijna nooit op de club, omdat de kinderen thuis waren. En de mama die ging al springen. Dus moest de papa er eigenlijk wat bij blijven. En die hadden een heel weekend wel altijd dingen te doen als de mama weg was.
Eigenlijk wel erg, hè? Uw vrouw is net gestorven. En dan hoort je dat hij eigenlijk nog een affaire had ook.
Ja. Ja, daar heeft hem het heel moeilijk mee gehad. En hij heeft ook nog 2 kinderen moeten grootbrengen. Want ze waren, de kinderen waren pubers toen dat de mama
overleden. Nee.
Ja.
De ergste momenten, hè? Nog.
Ja, inderdaad. Dus die man heeft het heel zwaar gehad met heel de zaak. Niet alleen dat zijn vrouw dood is, maar ook dat zijn vrouw een affaire had met iemand van de club.
En niemand de enige ding kon pakken om te zeggen dat er een affaire was. Niemand kon één keer aan zeggen van er is een affaire. Dat kreeg ik niet in mijn hoofd.
Nee, dat kreeg ik ook niet binnen. De details daarvan stonden niet in het boek waarom ze het niet gezegd hebben. Want ik heb een boek gelezen erover en een beetje artikels voor een beetje duidelijkheid. Maar nergens kon ik echt vinden waarom dat ze het niet gezegd hadden. Of ik heb het totaal uit mijn hoofd gegaan, dat kan ook. Maar dat denk ik niet.
Ja, raar.
Ja, het is heel raar. Dus de onderzoekers nemen haar in hechtenis. Ze brengt die nacht door in Hasselt gevangenis. De eerste van de 377. Ze willen ook dat Els Klottemans en Marcel een confrontatie aangaan.
Dat sorry, ik had nog een vraagje.
Ja?
Oh, sorry, echt waar. Maar net had je van die man, maar die andere, Jan.
Dat was Jan. Oh. De man van Els.
Nee, wacht, wie is de andere dan weer?
Marcel.
Maar, oh, ik, sorry, ik kan echt geen naam onthouden wie wie is, maar
jarig, ik weet
het wel. Het lijn wel meestal. Marcel. Die is ook gewoon buitengesloten van...
Ja, omdat hij geen motief had, want hij was samen met Els en Els was met hem.
Maar misschien was hij wel dus kwaad, omdat hij niet haar voor eigen heeft.
Nee, hij vond dat... Oké.
Okay. Nee, hij kan zeggen dat hij
zij ging in de weekenden naar hem toe, hè. Zij was nooit thuis in de weekenden. Ze ging springen, maar ze ging ook altijd naar Marcel.
Ja, ik vind... Maar dat hij dan daarvoor kan uitsluiten...
Hetgene was, Marcel wist vanaf het begin, blijkbaar, als het ooit uitkomt bij Els van Doorn en haar man, dat ze een affaire hebben, gaat Els naar haar man en laat ze Marcel vallen. Dat vond ik van, dat kan een motief zijn, maar het was niet uitgekomen dat ze een affaire hadden, dus hij had eigenlijk geen motief voor haar te vermoorden, want niemand van de familie van Els wist het.
Ja, vind ik maar raar. Ik zou je nog niet kunnen durven uitsluiten. Zo, je kan achterliggende gevoelens hebben nog steeds erover, ja, hè? Ja,
snap ik.
Een affaire is ook moeilijk om te hebben, waarschijnlijk, hè?
Mm-hmm. Ja.
Want ik weet dat van, er is altijd een andere man die er wel langer ziet dan mij, dan hem. Die, ja, Jan ziet die een heel week. Marcel ziet hem maar 2 dagen, snap je?
Ja. Maar ik denk dat hij daar genoegen mee had.
Ja. Ik ga het raar blijven vinden, denk ik.
Ja, maar het volgende gaat je ook raar vinden.
Oh nee.
Marcel en Els Klottemans begonnen een affaire in de zomer van 2005.
Nee.
Ja.
Affaire op affaire.
Een affaire op een affaire.
Ja. Come on!
Dus de man waarmee een andere vrouw een affaire mee had, had een affaire op die vrouw.
Oh, jonge kies. Ik zeg het u. Die kan het dus geweest zijn nu.
Dat, inderdaad, dat hebben ze gezien als een motief.
Voor Marcel toch ook, hè?
Marcel en Els Klottemans.
Ik zei het. Dat is geen motief.
Ja. Ja, toen had ik dat las, dacht ik van... Wat?
Had je echt niet moeten aankomen van het begin, eigenlijk, hè? Dat er een reden zou kunnen zijn.
Ja.
Want a cheater, always a cheater. Dat is mijn motto. Dat is niet waar, maar goddeels wel.
Ja. Tja. Hetgene ook was... Die affaire is begonnen toen dat Els van Doren even niet op de club was. Omdat ze rugproblemen had. Nee. Dus die affaire is begonnen toen dat Els van Doren er even niet was. En Marcel, zegt Els Klottemans, is haar zo beginnen liefdadigheid te doen. Hij kocht haar van alles. Ze gingen gaan uit eten. Hij zei lieve woordjes. Ja.
Oh my god. Het is echt puur trauma eigenlijk.
Ja. En ook... toen dat Els in het gevangen zat voor... Ja, ik weet niet meer hoe dat noemt. Maar toen dat ze in hechtenis is genomen geweest, ze studeert en voor als leerkracht. Ze was een student, want ze was 23 jaar. Ze was nog een student. Ze studeerde verder in de gevangenis. En haalde haar diploma uiteindelijk.
Het zal niet veel nut hebben, toch?
Toch wel, want tot aan het proces gaf ze les in het vierde leerjaar. Ze was lagere schoolonderwijzeres. Dus als je nog niet strafrechtelijk veroordeeld bent, mocht je nog werken.
Oké.
Okay. En ik denk zelfs als je strafrechtelijk
niet in gevangenis, hè?
Mocht je nog. Ja. Dus Els en Babs, Els Klottemans, waren twee hartsvriendinnen, zegt Els Klottemans. Klottemans en Marcel begonnen dus samen uit te gaan in 2005, omdat Els van Doren inderdaad even niet kon springen. Eerst was het gewoon kussen, maar dat werd snel meer.
Ja.
Hè? Overduidelijk. Els van Doren wist er niks van, maar ook echt niks.
Van de affaire?
Van de affaire tussen Marcel en Els Klottemans. Daar wist hij niks vanaf, omdat... ik ga dat waarschijnlijk zeggen, maar ik ga het nu al zeggen. Els Klottemans had Marcel de vrijdagen. En in het weekend had Els van Doren Marcel. En zij switchte wanneer Els het niet door had. Dus de vrijdag was voor Els Klottemans. En waarschijnlijk ging zij weg voor... Want Els van Doren maakte 's ochtends vroeg de zaterdag nog ontbijt voor haar kinderen. En dan pas vertrok zij. Dus Els Klottemans had vaak de tijd om op tijd weg te glippen uit het appartement van Marcel.
Waarom zoveel moeite? Waarom?
Dump omdat ze iemand... verliefd was en ze was 23 jaar en...
Hoe oud is Marcel?
Nu?
Ja. Hoeveel verschilt hij van...
Toch een paar jaren. Die was ook in de 30, 40, denk ik. De leeftijd van Marcel is denk ik niet gezegd geweest. Ofwel, maar ben ik het gewoon helemaal vergeten. Maar hij was geen trauma. 25.
Nee.
Dat weet ik
wel. Oh, joh. Gewoon een wijde stand hier, joh.
Ja. Dus, terug even komen op uw ding. Het gerecht wil Marcel en Jan uitsluiten als verdachten. Mm-hmm. Ze willen hun weg uit de zaak. Dus dat doen ze met een leugendetector te gebruiken. Wat soms de waarheid spreekt.
Maar ze mogen niet gebruiken in de rechtszaak. Ze mogen niet dat gebruiken. Want het kan niet altijd te goede werken.
Dat is inderdaad waar. Een leugendetector is niet altijd met 100% zekerheid.
Dat weet ik wel.
Maar als inderdaad niks naar u toe leidt, uw leugendetector zegt dat je altijd de waarheid spreekt, je hebt geen motief, dan kunnen ze u sneller uitsluiten dan iemand met een motief of, ja, weet ik veel.
En een slechte leugendetector.
Ook al. Jan werd op 8 februari ondervraagd. Ze kunnen hem niet beschuldigen van een leugen. Hij loog ook niet toen dat ze vroegen of hij wist dat zijn vrouw vreemd ging. Hij loog niet, dus hij wist het echt niet. 2 dagen later was Marcel aan de beurt. Hij slaagt ook voor de test. Hij had geen enkel leugen verteld. Ze worden allebei even teruggeschrapt van de verdachtenlijst. Els weigerde de test in eerste instantie te doen. Haar advocaat zegt dat haar medicatie daar invloed op kan hebben. Wat ook waar is, want ze nam antidepressiva en antipsychose. Door die zelfmoordpoging.
Ah ja, ja.
Dus dat kan inderdaad invloed hebben, want uw reactievermogen is waarschijnlijk een beetje verlaat, omdat dat hevige medicatie is. Uw hartslag is anders, want daar kijkt een leugendetector ook naar hoe snel uw hartslag gaat, ofwel uw vingers beginnen te zweten, want als je ligt, begint je heel vaak te zweten.
Mm-hmm.
Dat zijn zo de main dingen van leugens. Dan gaat je hart sneller slaan, begint je te zweten, klamme handjes. Dus, ja. Op een gegeven moment blijven ze zo hard aandringen voor een leugendetectortest te doen, dat ze uiteindelijk toch akkoord gaat op één voorwaarde. Ze moesten schriftelijk bevestigen dat Els vrij was als ze slaagde. Ze stopte snel met aandringen. Els Klotemans verschijnt 30 maart 2007 opnieuw voor de raadkamer in Tongeren. Ze blijft nog één maand in de cel. 18 juni 2007 is de confrontatie tussen Els Klotemans en Marcel Sommers. Klotemans is poeslief tegen Marcel, terwijl ze daarvoor een brief naar de media had geschreven, waarin stond dat hij haar dingen liet doen dat ze niet wilde doen.
Raar.
Vind ik ook een beetje raar. 4 juli 2007 krijgt ze weer te horen dat ze niet vrijkomt. Voor de tweede keer stuurt ze een open brief over haar onschuld. Want in haar eerste brief had ze ook gezegd, ik ben onschuldig, ik heb hier niks mee te maken. Els van Doren was mijn vriendin, ik zou haar niks willen aandoen.
Tuurlijk.
Klotemans zit ondertussen dingen te zeggen dat leidde dat Els misschien zelfmoord wou plegen. Op een gegeven moment stelden ze nog een piste voor. De kinderen van Els.
Huh?
Omdat die toegang hadden tot de parachutes. En de dochter vond het niet zo leuk dat de mama elk weekend ging springen. Maar ze zei er wel bij dat het waarschijnlijk niet de bedoeling was van de kinderen om hun mama te vermoorden. Op die manier.
Oh, ik wil het zeggen, hè, man. Mag niet zeggen.
Niet zeggen.
Dan. Ja.
Ik ga verder. Slaat u stom af, hè, uit uw oren. Hè. Ze hebben het onderzoek verder gezet en ze hebben daarnaar onderzocht. Maar ze lieten het heel snel vallen.
Ja, tuurlijk.
Ze beschuldigde ook de persoon die de parachute als eerst had onderzocht. Maar ze zijn er niet op ingegaan. Omdat ze zit maar vingers te wijzen, denk ik.
Dus die gaan wel onderzoeken dat kinderen dat kunnen gedaan hebben, maar niet onderzoeken die gaan moeten controleren wie de parachute gemaakt hebben. Ja. Waar is de logica?
Ja.
Sorry.
Dat is inderdaad geen logica, maar omdat dat denk ik een expert was, denk ik dat ze dat niet snel gaan doen.
Ja, misschien had die expert iets tegen Els.
Die kende Els volgens mij niet eens.
Ja.
Ja, ik snap je wel.
Ja, daar moet je maar juist wel naar kijken. Ja, oké, ik zou maar naar de kinderen ook wel kijken voor de bepaalde redenen. Maar oké, maar dan moet ik toch mensen nog naar daar gaan kijken.
Ja.
Persoonlijk.
Ja.
Ik hoop dat er een paar mensen mee eens zijn.
Dat zullen we wel merken, zeker.
Ja.
Op een gegeven moment in het onderzoek worden Nederlandse experten om hulp geroepen. Hè? Die komen even helpen. En stellen vast dat een voorwerp de correcte opening heeft verminderd. Wat linkt met het rode uiteinde. Maar de experts hadden zich vergist. Want in Nederland gebruiken ze andere dingen dan in België voor bepaalde knopen van de parachute. Dus dat was een dood einde. Dus daar was niks meer van. Dus dan hadden ze zich vergist. Op een gegeven moment heeft Klotemans in haar eigen dossier mogen kijken en ze zag papieren van haar psychiatrisch college. Ze zag dat die los zaten. Zonder dat iemand het ziet, pakt ze die papieren en stopt ze bij haar notities en neemt het mee naar haar cel. Ze laat het aan haar advocaat zien. Hij bekijkt het en hij leest het en weet ik veel wat. En op een gegeven moment geeft ze het toch terug voor in het dossier. Els was wel woedend met haar psychisch dossier, omdat er allemaal dingen in stonden dat zij vond dat niet waar waren. Er is een nieuwe psychiater opgesteld geweest. Die heeft totaal andere dingen gezegd als de psychiater van het, psychiatrisch college. Bijvoorbeeld, het psychiatrisch college zei dat ze een heel hoog IQ had. Dat was dan weer niet. Het was zo heel, heel raar. Maar er was wel één ding wat de tweede psychiater, die door Els gekozen is een beetje, de diagnose borderline. Dat kwam heel close bij Klotemans. Ja. Ik moest even nadenken of ik niet van Dora moet zeggen. Het is heel veel ingewikkeld met Els en Els.
Niet zo duidelijk.
Ja, het is...
Zo duidelijk voor ons. Ja? Dus, ja, het is allemaal duidelijk.
Oké. Als het niet duidelijk is, moet je het zeggen.
Ja, want... voor mij is alles duidelijk. En ik ben vlug onduidelijk.
Oké. Dus 21 december 2007 zit Els ruim 11 maanden vast. Ze verschijnt die dag terug voor de raadkamer. Ze wordt vrijgelaten. Het parket gaat in beroep en uiteindelijk moet ze minstens nog eens 2 weken in het gevangen. Ze wordt vrijgelaten, maar dat was van korte duur dus. He, want ze zijn in beroep gegaan en de rechter heeft toegestemd. Dus moest ze toch minstens terug 2 weken de cel in. 28 januari 2008 wordt Els vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Uiteindelijk. Paparazzi, zal ik maar zeggen, journalisten en zo, die stonden haar op te wachten omdat ze eigenlijk werd vrijgelaten, want het was een bekende zaak geworden, want zij heeft open brieven naar de redacties gestuurd. En er is veel rond te doen met de zaak algemeen. Dus 4 jaar na de dodelijke val wordt het dossier voorgebracht aan het Hof van Assisen. Dus het wordt eindelijk tijd om de zaak af te sluiten. Vrijdag 24 september 2010 in Tongeren. Ze hebben heel lang moeten nadenken over de plaats waar dat gaat gebeuren, maar ze hebben toch besloten om het in Tongeren te doen. Els moest wel tijdens het assistentproces terug naar de gevangenis. Dat is zodat ze niet kan ontkomen aan de dagen dat ze moet verschijnen voor de rechter.
Oh ja,
dat is uit voorzorg. Dat is, dacht ik, standaard dat ze dat doen.
Ja, stap ik
wat
ook
ik
wel.
Begrijp, ja.
Ja.
Bij dag 1 waren er al niet genoeg juryleden, dus hebben ze bij wijze van spreken gewone burgers genomen. Ze hebben een eed weliswaar moeten afleggen, zoals iedereen moet doen. Je moet een eed afleggen. Dat hebben ze gedaan. Dag 2 komt Klotemans aan het woord. Ze zegt daar ook dat ze niet ouder wil worden dan 18. Want voor die zelfmoordpoging, nadat Els van Doren dood was, heeft ze het nog eens geprobeerd gehad. Ze wou niet ouder worden. Ze had van jongs af aan problemen. Toen ze heel jong was, is haar papa verongelukt, in een coma geraakt en niet meer wakker geworden en gestorven. Dus het was haar mama, haar broer en 2 zussen.
Hoe veel mensen.
Ja. Dus haar mama heeft echt... En haar broer was 3 maanden oud, denk ik, dat erin stond. Dus haar broer was nog maar een paar maanden oud toen de papa is overleden. Dus dat, en zij was zelf ook nog maar 2 jaar of zo. Dus zij heeft geen vaderfiguur gehad uiteindelijk. Dus dat is wel zo, ja.
Jammer.
Ja, vind ik ook wel. Dag 3. Er zijn geen harde bewijzen dat Klotemans het heeft gedaan. Maar ze laat ook de beelden zien van de helm, van de laatste momenten van Els van Doren. Die laten zien dat ze tot op haar laatste seconde aan het struggelen was om haar parachutes open te krijgen. Dus dat laat zien dat ze niet dood wou, dat ze geen zelfmoord wou plegen. Ja. De familie werd, de man en de 2 kinderen en de zus en zo, die werden voordat het gebeurde, werden gezegd, er gaan beelden komen van de laatste momenten en die zijn weggegaan uit de zaal. Wat ik 100% begrijp.
Ja, je wilt niet het laatste moment van je mama zien struggelen.
Inderdaad.
Om te blijven leven.
Dag 4. De rechtszaak maakt een kleine uitstap. Met de bus. Ja. Ik vond het ook raar, maar blijkbaar doen sommigen dat. Want zelfs bij de True hebben ze dat ook gedaan.
Om gewoon die rust te krijgen.
Om naar het plekje te gaan waar het gebeurd is.
Nog erger, laat maar.
De True gaan we ook ooit bespreken, dus hou daar ook het oog voor open.
Ja.
Dus ze maken een uitstap. Voormiddag gaan ze de club bezoeken in Zwartberg. Ze krijgen daar een beetje uitleg. Er wordt laten zien wat er moet gebeuren als de hoofdparachute niet open gaat. Ze krijgen zo een beetje, ja, een... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een cursus. Noods. Dingen, ja. Dat kwam er zo'n beetje op neer, vond ik. Dus, en daarna gaan ze een reis langs de belangrijke plaatsen doen voor te kijken van, hier is bijvoorbeeld het pilotschutte gevonden, was het zeker. Of hier
is het lichaam gevonden.
Is het lichaam gevonden, ja. Inderdaad. Hier is ze neergestort. Zo die dingen hebben ze toen gedaan. Dag 5. De speurders hebben uitgelegd hoe ze te werk zijn gegaan. Dus dan waren de spoilers, die hebben anderhalve dag gezegd van we hebben dit. Dus we hebben ondervraagd, we hebben zoveel uren ondervraagd. We hebben video onverhoor, dat hebben ze ook gedaan. Ze laten alles, ze hebben dat opgeschreven, dat hebben ze ook moeten geven aan de rechter volgens mij. En daarna moeten ze het uitleggen aan de jury wat ze gedaan hebben. Dag 6. Ze laten de video verhoren zien. Of toch bijna allemaal. Van Els Klottemans en van Jan. Jan vertelt over hoe hij Els haar spullen is gaan halen en dat Babs, Klottemans, zich vriendelijk voorstelde. Wat een beetje raar was, maar ik denk dat ze dat misschien ook deed van hij heeft net zijn vrouw vermoord.
Ja.
Gezien van zijn dood. Van...
Ja, die vrouw is gestorven.
Een beetje medelijden.
Zo'n beetje weer het als verzachte.
Ja, opfleuren zal ik niet zeggen. Maar zo niet van oh, wenen. Dat hij ook begint te wenen en dat hem terug alles moet... En terug overal aan gaat denken wat er precies is gebeurd.
De ijszak.
De ijskar komt. Oh my god.
Sorry.
Die is gisteren ook wel langs geweest. Dat moet ik wel toegeven. Dus als jullie een ijskar horen, dat is de ijskar in mijn straat.
Normaal hoort je het niet, want ik hoor hem zo een heel klein beetje.
Ja, maar dat is omdat er nog maar een begin van de straat is. Die komt hier zelfs toch voorbij.
Oh, rennen.
Ja. Dus, dag 7. We gaan verder.
Ja.
Dag 7. Ze bekijken het DNA-onderzoek. Er waren alleen mannelijke sporen gevonden op de parachute. Dus er waren geen vrouwelijke sporen, dus dat kan... was al geen DNA van Klottemans gevonden op de parachute. Wat stom is, waarschijnlijk gaat één van de DNA-sporen gevonden zijn door de rigger. Dat is een man die ervoor zorgt dat de parachutes in orde zijn.
Mm-hmm.
Dus die zorgt dat ze niet te pletter vallen, zal ik het zo zeggen. Even heel cru, maar die zorgen ervoor dat alles correct is. Dat ze op de goede zijn opgeplooid, dat alles goed is, dat er niks ontbreekt. En ook de 21ste november... zou Els van Doren terug naar de regio moeten gaan voor haar parachute te moeten laten nakijken. Dus, waarschijnlijk is de parachute gesaboteerd geweest. En op een gegeven moment kwam het zo dicht toch erbij dat hem terug moest gecontroleerd worden. Misschien kreeg de dader schrik. En in dit geval is de dader volgens iedereen, volgens de politie en zo, Els Klottemans. Dus, hè. Dag 8 komen de leden van de club vertellen over hun ervaring over de fatale dag. Marcel komt ook aan het woord.
Sorry, het komt dichter en dat is zo'n jeugdding bij ons, zo ja, bij oma altijd.
Deze komt echt ieder jaar. Vanaf het moment dat het mooi weer wordt, komt hij. Het is nog maar 17 graden geweest vandaag en die komt al rond met zijn ijsjes.
Ja.
Dat is even helemaal anders van de zaak, maar okay.
Sorry, ik hou van die ijskarretjes.
Ja. Dus Marcel komt ook aan het woord en op een gegeven moment zegt hij... Els van Doren was mijn nummer 1. Els Klottemans... wist dat zij nummer 2 was. Er is ook een moment geweest dat Els van Doren opeens op een vrijdag bij Marcel stond, terwijl Marcel en Els Klottemans aan de bar waren, aan het restaurant of zo. Ze zijn uiteindelijk alle drie gaan poelen en daarna zijn ze alle drie naar Marcel zijn thuis gegaan. Marcel en Els hebben het bed gedeeld. Niet alleen slapen, maar ook het actieve gedeelte. Dus seks, ik ga het gewoon letterlijk zeggen. En Els Klottemans lag in de slaapkamer, in de woonkamer ernaast en heeft alles gehoord.
Sorry.
Ja, ik denk niet dat zij dat zo grappig vond.
Nee, dat vond ik niet leuk. Dat is wel een heel, dat is wel een goed motief dan, hè? Ja. Motief, dat is niet goed motief, ik bedoel, dat is dan wel een sterk motief waarom ze het zou kunnen gedaan hebben.
Inderdaad.
Oh, ik ben altijd nog klap hier, zeker.
Nou, nu. Dag 9. Er komt een anonieme brief binnen voor een rechter. Er staat in dat Marcel, de dag nadat Marcel zijn getuigenis heeft gedaan, hè, dat Marcel in een dronken bui had gezegd: als ze mij echt niet meer wil, dan zal zij niemand meer hebben. Marcel is daarvoor ondervraagd geweest. Hij zegt dat is bullshit. Ze hebben het ook laten vallen. Omdat 1, het was een anonieme brief. Waarschijnlijk, er stond in, ik kom van Eindhoven. Dat ben ik helemaal vergeten te zeggen. Marcel is een Nederlander uit Eindhoven. Mm-hmm. Maar dat is niet zo belangrijk in de zaak. En die man of vrouw van de anonieme brief kwam ook uit Eindhoven. En die zei, ik heb hem gezien of gehoord gehad in het café waar dat hem dronken zat. Ze hebben het laten vallen omdat het een anonieme brief is. Ze kunnen zeggen wat ze willen op dat vlak. Dus dat hebben ze laten vallen. Dag 10. Jan is nu zelf getuige. Dus Jan vertelt een beetje over het leven van hem en Els. Dat hij het heel moeilijk heeft op dat moment. Omdat hij voor 2 kinderen moet zorgen. Die nog eigenlijk aan het puberen zijn. Die nog jong zijn. Die hun mama hebben verloren. Het is heel zwaar voor hem. De zaal zat ook in tranen een beetje, waarschijnlijk, van het schokkend verhaal dat hij verteld heeft. Dus dan gaan we over naar dag 11. Ze zit al 11 dagen in de rechtbank. Studiegenoten van Els Klottemans praten over haar. Er is ooit een anonieme brief gestuurd naar Els van Doren, waarin stond over van je bent er niet voor je familie. De weekenden ben je weg. Alleen door de week. Dat is een beetje de inhoud. En Els Klottemans heeft altijd gezegd, dat ben ik niet, dat ben ik niet. Maar op een gegeven moment heeft ze toegegeven, dat was ik wel. En haar vriendinnen van de school wisten dat ze een anonieme brief had gestuurd. Maar ze dachten er niet veel aan. Omdat ze wisten het hele verhaal uiteindelijk natuurlijk niet, want Els Klottemans gaat niet alles verteld hebben.
Nee, natuurlijk niet.
Maar ze wisten wel dat Els Klottemans waarschijnlijk een affaire had met Marcel.
Ja.
Dus. Dag 12. De psychiaters zeggen wat ze denken. Er kwamen zoveel professionele woorden dat ik ze niet heb opgeschreven, want ik had er toch niks van kunnen zeggen wat het betekent. Maar het ging er vooral over haar hoge IQ. En de andere zegt natuurlijk een lage IQ. Over haar borderline, over haar gedachtegang, dat ze denken dat ze heeft, over dat ze eigenlijk een wolf in een schapenvel is. Dat denken sommigen. Of dat waar is...
Ik
ook. Of dat waar is, dat is natuurlijk een ander verhaal. Niemand kan dat met zekerheid zeggen, zolang ze onschuldig is.
Ja, dat is waar.
Dag 13. Er worden opnieuw beelden vertoond van de fatale sprong met zicht op Klottemans. Zij bleef achter bij de sprong. Waarom? Dat weten ze niet goed. Ze is waarschijnlijk een beetje angstig geweest, of ze is zo'n beetje terughoudend geweest. En ze gingen zo een groepdansje doen, bij wijze van spreken. Ik weet niet meer hoe dat het noemt. En ze was iets te laat gesprongen. En als ze toen daarna zou springen, dan zouden ze botsen en dan zou veel erger zijn uitgekomen. Dus heeft ze gewacht. Dat was een beetje hetgene. Dag 14. De familie van Els van Doren doen getuigenissen. De zoon is minderjarig, dus wordt door een meerderjarige vergezeld. Hij praat over zijn mama, van hoe dat ze was, dat ze de liefste mama was van de wereld, dat hij geen betere mama kon bedenken. En hij zei ook natuurlijk van dat het haar liefde was, het sporten. En de zus zei juist hetzelfde. Omdat op de begrafenis van Els van Doren had de dochter gezegd van... Mama, ik vond het niet leuk dat je bleef springen, want je was nog thuis in de weekenden. Maar ik weet, als we het hadden afgenomen van jou, dan was je een ongelukkig mens geweest.
Oh, ja. Dat is heel erg eerlijk.
Dus de zus was heel geëmotioneerd. geëmotioneerd. Moeilijk woord.
Ja.
Dag 15. De pleidooien beginnen. De advocaten tegen elkaar. De burgerlijke partij eerst. Jeff Vermassen brengt het pleidooi. Ik weet niet of mensen het Jeff Vermassen kennen, maar dat is een van de bekendste advocaten van heel België.
Ik ken die niet.
Ken je die niet?
Nee.
Die heeft zelf een heel boek geschreven. Die man...
Ik lees geen boeken, hè?
Nee, dat is waar. Maar die man, die heeft als... Die werkt al... Dat jaar werkte hij volgens mij al 35 jaar als advocaat. En hij was in de 60 toen. Hij is ondertussen een pak ouder.
Ja.
En Jeff Vermassen is een van de bekendste advocaten van heel België. Dus hij brengt het pleidooi. Maar echt brengt het. Hij geeft het niet gewoon, hij brengt het pleidooi. Hij is zo goed. Dag 16... De verdediging krijgt het woord. De verdediging vertelt... Ze waren vriendinnen. Ze had er niks mee te maken. Er is geen sterk bewijs. Ze blijft ontkennen. Laat die vrouw vrij. Ze heeft er niks mee te maken. Dag 17. Het uur van de waarheid. De advocaten krijgen nog een laatste kans om de jury soort van te overtuigen... Els Klottemans mag nog het laatste woord zeggen. De jury mag in beraad gaan. Geen 2 uur later rinkelt de bel. Maar het was vals alarm. Er was een technische storing. Ze moesten nog, waardoor ze niet te goed konden overleggen. Het is langer geweest dan 2 uur. Na 4 uur rinkelt de bel opnieuw. Als de jury... 2 keer ja zeggen, antwoorden op de vraag, is Els schuldig vermoord? Het antwoord op vraag 1, ja. Antwoord op vraag 2, ook ja. 2 keer ja, Els Klottemans is schuldig bevonden aan de moord op Els van Doren.
Op zich eigenlijk is er niet veel bewijs.
Inderdaad.
Naar haar. Maar mijn gevoel slaat wel naar haar toe.
Veel
zij
mensen...
Zij heeft zoveel redenen om het te doen. Maar zoveel...
Heel veel mensen zijn het er niet mee eens.
Niets?
Nee. Er zijn echt heel veel mensen die denken dat het niet gedaan heeft. Of dat ze misschien niet het hoofdpersonage was in de moord. Dat er misschien iemand anders nog bij was. En sommigen denken inderdaad Marcel... Of sommigen denken inderdaad Jan. Of sommigen denken, weet ik veel wie. Maar niet iedereen is het ermee eens dat ze veroordeeld is tot moord.
Ja. Ik denk het wel, want hij heeft de meeste redenen. Marcel had daar al. En ik denk dat Els jaloers was.
Ja.
Toch om niet hem helemaal te kunnen hebben.
Ja.
En moest delen. Dat hij die reden vooral gebruikt heeft als motief...
Ja.
Ja, we zullen het nooit echt weten, denk ik.
Ik vrees er ook voor. Maar...
Weet je hoe lang ze heeft gekregen?
Daar komen we nu aan.
Oh.
Dag 18, de dag na de beschuldiging. Hè. Elsa straf wordt voorgelezen. Ze krijgt 30 jaar opsluiting.
Dat vind ik dan weer al te veel.
Ja. Maar,
okay.
16 jaar na de moord, dus niet na haar pleidooi, 6 jaar na de moord is Els Klottemans vrijgelaten onder elektrisch toezicht. Dus met een enkel band. Loopt zij nu vrij rond. Dus zij is veroordeeld in 2010. Dat is vorig jaar op mijn verjaardag in de krant gestaan dat ze vrij is met een enkel band. Dus dat is bijna 1 jaar geleden. Dus dat is 12 jaar nadat ze is veroordeeld ongeveer. Is ze vrijgekomen.
Dat is een eerlijke straf.
Wat ook waar is, want ze zeiden, als je levenslang krijgt, mag je na 10 jaar...
Zijn het 22 jaar?
Nee, na 10 jaar mag je vragen voor vervroegde vrijgelating.
Oh.
In België is het 10 jaar. Allee, toen. Of dat nu nog is, dat weet ik niet. Kan zijn dat het ondertussen veranderd is. Maar toen zeiden ze, na 10 jaar mag je daar vraag naar stellen.
Kijk, ik stap... Ja, omdat ik persoonlijk denk ook dat zij het is geweest. Maar ik zou die niet zo'n 30-jarige straf gegeven hebben, puur om de reden van, er is niet genoeg bewijs dat zij het heeft gedaan.
Ik snap het volledig.
Het kan zijn dat ze, als ze het gedaan heeft, verdient ze dat wel 30 jaar. Mm-hmm. Maar ze zijn nooit echt zeker geweest daarvan. En dan vind ik dat wel slecht. Dan is van, dat is dan geen goede keuze, want 30 jaar is veel, hè. Dan krijg je echt een moordenaar die zeker zijn, hè. Van zeker zijn dat die zijn geweest.
Ja.
En wij zijn niet 100% zeker. Het kan nog steeds Marcel zijn, hè. Het kan nog steeds niet zijn. Het
kan Marcel zijn, het kan Jan zijn, kan...
Ja, Jan denk ik echt niet.
Nee, dat denk ik ook niet, maar ik zeg nu maar alle
Want
namen,
Jan heeft juist de reden om juist echt niet te kunnen doen, want die heeft 2 tienerkinderen.
Ja.
Die weet goed genoeg, als de vrouw sterft, moet hij voor die kinderen zorgen.
Ja.
Dus zijn motief zou niet... Als hij een motief zou kunnen hebben daarvoor, zou hij niet gedaan hebben puur voor zijn kinderen.
Ja, dat is waar.
Dus dan is Marcel en Els kunnen alleen zijn geweest.
Ja.
Of de mensen die de pochet gecontroleerd hebben. Dat kan ook nog altijd.
Ja.
Maar je weet dat nooit, hè. Misschien kan ze ook een secret affaire.
Wie weet is het totaal iemand anders, hè.
Ja, totaal iemand... Stel je voor.
Ja, stel je voor. Ja. Er is gewoon nooit harde bewijs gevonden naar één persoon. En Els had denk ik gewoon het stomme ongeluk.
Dat alles in haar...
Alles naar haar richting wezen. Dat ze er gewoon veel... dingen waren dat motief was.
Het kan soms wel dat er gewoon prong motieven zijn waardoor je dat kunt gedaan hebben.
Ja,
hè?
Zeker.
En dat er gewoon een, oh, dat zou echt erg zijn dat iedereen haar niet laat geloven.
Ja. Dus maar wie weet, wij zeggen misschien nu heeft het niet gedaan, maar wie weet heeft het wel gedaan. Hè?
Ja.
Dat kunnen we nooit met zekerheid zeggen. Tenzij
ze ooit uitkomt.
Zoals de moordenaar, ik zeg nu niet dat zij de moordenaar is, maar bijvoorbeeld een moordenaar die op hun deathbed zeggen van. Ik was het. En dan doodgaan. Zo van, ik word niet meer gestraft ervoor. Dat is denk ik zelfs gebeurd met een van de mannen van de bende van Nijvel. Ik weet niet of dat uiteindelijk iemand was, maar dat was een man die lag op sterven en die zei, ik was iemand van de bende van Nijvel. En daarna is hij doodgegaan. Dus of dat nu echt zo of dat echt waar is, dat weet ik niet. Ik denk dat we de bende van Nijvel ook eens moeten doen.
Ja, ja.
Dus dan gaan we ook wel eens doen en dan zullen we daar wel verder op ingaan.
Maar dan gaan we wel waarschijnlijk... Want ik heb al een paar keer van andere podcasts gehoord... Dat het echt een part 2 is. Het goed zijn dat het 3 delen bijna.
Ja.
Dus dan moeten we zeker een keer voor nadenken hoe we dat gaan doen, want ja...
Ja, dan gaan we nog allemaal over nadenken en dan zullen we dan wel laten weten.
Ja, dat gaat verlopen. Dat is een heel gedoe om te regelen.
Ja. Dit was dus het verhaal van de parachutemoord. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de parachutemoord en misschien nog iets meer willen weten, er is een boek van de parachutemoord van Farouk. Dat is een man van Telefax en van VTM, die werkt daar. Ik heb het boek gelezen, ik heb mijn meeste informatie uit het boek gehaald. En ik heb niet alles verteld gehad, dus als je meer in detail wilt weten... Dan moet je zeker het boek lezen. En het is wel interessant, moet ik zo geven. Sommige dingen worden zo een paar keer te veel herhaald naar mijn goedsting. Maar het is wel interessant.
Ja, voor mensen die boeken lezen, ja.
Ja, voor mensen die boeken lezen. Maar je gaat geen boek lezen
je hebt
als je
ook,
geen boek wilt lezen.
Waarschijnlijk ook wel een paar andere dingen. Zoals documentaires. Nee.
Ja, er is nog wel... De Volksjury heeft ook eens een podcast gemaakt over de parachutemoord.
Ja, die heb ik denk beluisterd, ja.
Dat kan. Ik denk dat dat de enige is die ik momenteel heb gevonden. En ja, copy-pasten van een andere podcast, dat doen we niet. Hè?
Nee.
Dat vind ik niet mooi. Maar ja, dan gaan we nu het domme weetje doen. Om het een beetje op te lichten. Het domme weetje van vandaag is... Volgens de Bijbel... Gaan we even terug naar het religie waar we daar straks over bezig waren. Volgens de Bijbel was er eerst de kip en toen het ei.
Wat? Eigenlijk... Basically? Dat denk ik ook. Nee, ik dacht wat kip, ik dacht het eerst, hè? De kip.
De kip eerst, ja.
Nee, ik dacht het ei eigenlijk. Het eigenlijk logischer.
Ja, maar ik denk ook... Allee, nu ga ik heel wetenschappelijk beginnen. De kip kan een formatie zijn van een ander beest. De kip is een formatie van een dinosaurus, bijvoorbeeld.
Zijn er niet mensen aan het zeggen dat de kip de T-Rex was?
Ja, mensen zeggen dat de dinosaurusfamilie zijn van de kippen.
Maar het was echt de T-Rex, de grote roar ding.
Ja, ik denk de T-Rex, maar ik ben niet...
Ja, heel veel mensen zeggen dat. Dat dat de T-Rex afgekomen is.
Dus het kan zijn dat een T-Rex veranderd is in een kip op een gegeven moment. Dus dan was de kip er wel het eerst, maar...
Maar ik vind dat wel zo grappig. Stel je voor dat het direct een kip is geworden.
Ja, stel je voor zo'n keigroot beest. Hè? De Jurassic Park films. Hè? Dat keigroot beest.
De gevaarlijk beest.
Het gevaarlijkste beest.
Ja, dat we denken dat dat was. Maar ik denk dat de zeedieren wel sterker waren persoonlijk.
De Megalodon en zo. Hè?
Nee, er is nog een grotere beest.
Ja, nog
beest,
een grotere. Maar de Megalodon is ook al...
Die wordt misschien leeft het nog. Hè? Er is...
Die wordt je niet tegenkomen.
De oceaan is maar 5%.
Ja, dat hebben
we. Nu zijn we iemand afwijken van heel dat ding hier.
Ja. Maar ja, we zijn echt aan het afwijken. Maar dat maakt niet uit, we zijn toch op het einde van de aflevering. Dan moeten de mensen, als ze het niet willen weten, dan mogen ze nu de aflevering afsluiten. Want er komt toch niks speciaals meer.
Nee.
Een beetje gebrabbel van ons.
Dat sorry, was het licht moest aan.
Als je dat niet had, als ze dat hoorden.
Nee, maar
oké. Ja.
We zullen het nooit weten, denk ik.
Ik denk het ook niet. Of, want... Sommige cold cases worden nu nog opgelost door DNA-bepaalde dingen. Dan nieuwe dingen dat ze vinden toch nog in de zaken, door nieuwe technologie. Dus misschien toch binnen 20 jaar dat we het toch weten, maar dat kunnen we nooit met zekerheid zeggen.
Ja. Dus dit was het voor vandaag.
Dit was het inderdaad voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Ik hoop dat ik duidelijk ben geweest met Els en Els. Dus dat zullen we wel merken als mensen gaan reclameren. Want welke Els heb je het nu?
Ja, maar dat was wel redelijk tijdelijk. Je had altijd de achternaam gezegd en we weten wel dat wie was.
Ja, en ik heb af en toe Babs gezegd. En dan zei ik er wel bij dat het Plottemans was. Dus het was een beetje duidelijk. Ik moest het voor mezelf ook duidelijk maken, want anders was ik ook helemaal verward. Dus ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Ik hoop dat we jullie zien bij een volgende aflevering. En dan zien we jullie wel de volgende keer. Bye!
Bye!